Lieve mensen, goedemorgen allemaal. Dat klinkt, hè, die uitnodiging. Zijn wij tot zijn bruiloftsmaal genood. Eindeloos feest. En we stonden allemaal op het rooster, dat hoorde je wel, hè. Nou, dat was te horen vanmorgen. Het was een feest om zo te zingen met elkaar. En nou luisteren naar het woord. Ook al een feest. Tenminste, als je er wat mee wil doen met dat woord. Als je denkt, daar kan ik wat mee met wat ik hoor. En daar kan ik mijn leven verder mee ontwikkelen in gemeenschap met Jezus mijn Heer. Dat is een feest om zo te leven. En rond de feestdagen kregen Trini en ik een mooie kaart met wensen. En op die kaart stond ook een Bijbeltekst. En die tekst die sprak mij erg aan. En toen dacht ik van, dat is een mooi onderwerp om daar over te spreken. En toen was ik daarmee bezig, al een tijdje. En toen kwam ik erachter van, daar heb ik al eens eerder over gesproken. Nou, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je het bijltje erbij neergooien en een ander onderwerp zeggen. Maar je kunt ook denken, dat is makkelijk. Ik heb er al eens eerder over nagedacht. Nou, hoe het ook zij, ik ben doorgegaan op die weg. En jullie horen dus misschien wel wat bekende dingen, maar ook weer nieuwe dingen. En ik wil jullie eerst het gedeelte voorlezen. En het staat in de eerste brief van Petrus. En dan het eerste hoofdstuk vanaf vers 13. En ik zal het jullie voorlezen. En luister goed hoor, want het gaat jou persoonlijk aan. Het begint al meteen met een oproep. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft, heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem vader noemt, die iedereen naar zijn daden beoordeelt, zonder aanziens des persoons, heb dan ontzag voor hem tijdens uw leven als vreemdeling. Wauw! Wauw, dat is me nog eens wat. Als je dit leest en dit op je in laat werken, dan heb je wat te doen. Dan mag je dus voortdurend, altijd, gaande steeds meer, paraat zijn. In je innerlijk. Niet indutten, niet er niet bij zijn, maar paraat zijn. En waarom zou ik nou paraat moeten zijn? Ja, waarom moet ik nou paraat zijn? Dat staat erbij. Wees daarom voortdurend paraat. Dus dan moet je je in gaan verdiepen wat dat daarom betekent. En dat slaat natuurlijk, dat snap je al, op het voorgaande stukje. Het is een redengevend iets waarom jij met je innerlijk bezig zijn, voortdurend paraat mag zijn. En natuurlijk heb ik dat voorgaande stukje goed gelezen en er goed over nagedacht. En weet je wat daarin staat? Als je nou bewust bent van wat daar allemaal in staat, dan mag je je met een onuitsprekelijke, verheerlijkte vreugde verblijden. Nou, dat is nogal eens wat. Dat is ook iets voorbij hoor. Dat is wel een dingetje om vreugdevol door het leven te gaan, om je altijd maar weer te verblijden. Maar als je je daar dan in verdiept, dan blijkt het dat het slaat op de belofte die God ons in Jezus Christus geeft. En dat zijn dan beloften die niet op aarde zozeer liggen, maar dat zijn beloften die zijn in de onzienlijke wereld. Die hebben in eerste instantie betrekking op jouw innerlijk lichaam, op je innerlijk bezig zijn. En die beloften die worden ook ingevuld in dat gedeelte. Dat is mooi, dat Petrus ons niet in het ongewisse laat, maar hij duidt heel duidelijk aan waar het God en Jezus om gaat met betrekking tot de gemeente en jij als lid van de gemeente. Waarom jij voortdurend paraat mag zijn. Nou, als ik wat op die belofte verder specifiek inga, in dat stukje daarvoor, dan staat daar: jouw, mijn, onze levende hoop is de onvergankelijke, onbevlekte en onverwerkelijke, ik zeg het een beetje slecht geloof ik, onverwelkelijke, dus hij kan niet verwelken, dus niet te gronde gaan, erfenis die in de hemelen is weggelegd voor jou, voor ons dus, voor jou en mij. En wat zegt Petrus dan? Dat is de zaligheid der zielen. Beetje moeilijk misschien, een beetje oud-Nederlands, de zaligheid der zielen. Nou, Van Dalen, dat is ook zo'n man, dat is ook een oude man al, denk ik, althans dat boek is al oud. Maar die zegt daarover, over zalig, en dat is heel mooi wat hij daarover zegt. Daar zegt hij van, dat betekent dat jij het eeuwige heil deelachtig bent en van het verderf bent gered. Dat zegt Van Dalen gewoon. Dus je bent van het verderf, van de dood gered, en je hebt het eeuwig heil van God, heb je gekregen. Zalig mens ben je. Zalig ben je. Mooi is dat. Als ik het verder invul, jij, ik, wij, vrij van elke boze geest, misschien nog niet helemaal, maar daar gaat het wel naartoe, in leven in volkomen vrijheid, van elke boze geest ontdaan, volledig hersteld en geestelijk volwassen, vol van Heilige Geest en geleid door Jezus in Heilige Geest. Dat is de zaligheid der zielen. Daarvoor ben je bestemd en daarin mag je dus verheugen met een onuitsprekelijke vreugde, een hemelse vreugde. Mooi, daarom mag jij dus paraat zijn. Innerlijk paraat, want er zijn kapers op de kust. En je weet het wel, als er kapers op de kust zijn, dan dreigt er gevaar. En dan moet je dus paraat zijn. Die willen jou in slaap doen sussen, dat je die heerlijke belofte maar vergeet. En dat je er misschien iets minder in gaat geloven. Nou, die kapers, die moet je dus onderkennen en bestrijden. Jij hebt geen recht op mij. Ik ben door Jezus gekocht voor God. En ik vestig mijn geloof op Gods belofte. En ik weet dat als ik dat doe, God ze waar zal maken in mijn leven. En daar verheug ik mij in. Ik zal dat einddoel van het geloof bereiken. En dan kun je wel denken, dat is iets groots, dat is voor ver weg, en dat is ook een proces. Dus je mag daar al vandaag en van de week mag je daarmee bezig zijn, van: Heer, wilt u mij er iets verder van openbaar maken, dat ik er iets verder van merk, dat het iets duidelijker wordt in mijn leven, dat ik wat meer merk van dat onderpand, de doop, en van de verdere vervulling in Heilige Geest. En leer mij, Heer Jezus, reageren zoals u reageert. Help mij in deze situatie waar ik nu in verkeer. Ik verwacht het van u, Heer. Paraat zijn. Paraat zijn betekent alert zijn. Je bent dus op je hoede. Misschien wel een soort synoniem van waakzaam zijn, waar Petrus ook toe oproept. En dan mag je geest mag dus paraat zijn. In andere vertalingen staat het verstand of je denken, dat je dat omgort. Maar ik heb gekeken naar het grondwoord. En dat grondwoord, dat staat ook bijvoorbeeld in Hebreeën 8 vers 10. En dat is een tekst waarin staat dat de Heer, vroeger had je dus die twee stenen tafelen, weet je wel, met die wet die door Mozes gekregen. Maar als je gedoopt bent in Heilige Geest en verder vervuld wordt in Heilige Geest, dan schrijft de Heer je wetten, zijn wetten in je verstand. Die legt hij in je innerlijk. Dat is hetzelfde grondwoord. Dus het heeft te maken met je innerlijk bezig zijn, met je innerlijke mens. Die mag dus paraat zijn. Klaar om te handelen. Ga ik wel in of ga ik niet in op wat ik hoor of wat ik zie? Dat is zo belangrijk. Er zijn tegenwoordig zoveel influencers. Ik zag er gisteravond een paar op de tv. Ik schrok ervan. Het ging erom hoe gauw je rijk kon worden. En dan allerlei adviezen. Allemaal gericht op het zichtbare en mooi en uiterlijk. En ga er niet op in. Ga in op een hemelse influencer. Bedenk ik nu. Luister naar Jezus in Heilige Geest. Laat hem jou beïnvloeden. En dan ben je bezig met heel andere dingen. Met schatten in de hemel. Mooi vind ik dat. Als je daarmee bezig bent. Houd dus omgord de lendenen van je verstand. En de Naardense Bijbel zegt, omgord daarom de lendenen van uw denken. En als je denkt aan vroeger die mensen in de tijd van Jezus, die droegen allemaal zo'n lang gewaad. En dan hadden ze daar zo'n koord, denk ik, omheen, een soort riem, ik weet niet hoe dat heette. Maar als ze dan moesten lopen of werken, dan trokken ze dat kleed omhoog, die jas of dat kleed, en die deden ze onder die riem. En dan konden ze makkelijker lopen en makkelijker hun werk doen. Als ze dat niet deden, dan bereikten ze misschien hun bestemming niet. Dus daarom, wees paraat, omgord de lendenen van je verstand. En Petrus gebruikt dit beeld van die lendenen om aan te duiden dat je innerlijk bezig zijn mag activeren om te bereiken wat beloofd is. Hou je dus bezig met Gods eeuwige voornemen, met Gods plan, met de erfenis die wacht. De erfenis die ons wacht in de hemel is groot en heerlijk. Het is zelfs groter dan we kunnen bedenken. Kijk maar wat Paulus erover zegt. In 1 Korinthe 2 vers 9. Maar het is, zoals geschreven staat, wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. Zo groot is dat wat God beloofd heeft. Vestig daarom je hoop op de genade die je zult ontvangen wanneer Jezus Christus zich openbaart. Ja, Heer, dat wil ik doen. Ik wil mijn hoop vestigen op u, op uw genade. Daarom stel ik me open voor u. Volg ik u, dien ik u, verwacht ik u. Verwacht ik u in mijn leven, uw inspiratie door Heilige Geest, die wat uit zal werken wat God behaagt in mijn leven. Die openbaring van Jezus in jou begint waar je nu al ingaat op wat hij aanwijst in je hart. Waar jij verandert. En dan mag je de Heer vragen, Inspireert u mij maar, Heer, door Heilige Geest, opdat ik verder vernieuw in denken en in doen. En dan gaan we naar vers 14. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waartoe u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Wees als gehoorzame kinderen. Het is heel normaal dat een kind zijn of haar ouders gehoorzaamt. Dat is ook mooi als een kind harmonieus opgroeit en gewoon doet wat vader en moeder zegt. Dat is ook goed voor het kind. Maar helaas, zo gaat het niet altijd. Dat komt omdat boze geesten de harmonie verstoren en het moeilijk maken. En een kind dan zo beïnvloeden dat het niet meer luistert naar vader of moeder. Of soms wel en soms niet. Normaal is dat een kind zijn of haar ouders gehoorzaamt. En dat is een voorbeeld voor jou en voor mij hoe wij God en Jezus mogen gehoorzamen. Naar God gewoon luisteren en doen wat hij zegt. En dan weet ik best, dat lukt niet altijd. En dan weet ik ook wel hoe dat komt. Dan zit er dus een boze geest op het vinkentouw, die jou innerlijk beïnvloedt en die jou ongehoorzaam probeert te maken. Maar als je daar maar iets van herkent, scheid je je daarvan af en gehoorzaam gewoon God en Jezus. Dat is goed. En dan zegt Petrus daarbij: geef niet opnieuw toe aan de begeerten waartoe u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. En dan zegt Paulus in Efeze 2 vers 2 dat er ook kinderen van de ongehoorzaamheid zijn. En dan kun je wel denken, ja, dat ben ik natuurlijk niet, want ik ben gehoorzaam. Nee, het kan allebei nog wel een beetje in je leven misschien spelen. Onderzoek jezelf daarop. Maar als je dus een kind van de ongehoorzaamheid bent, zegt Paulus, dan wandel je overeenkomstig de loop deze wereld. Dan heb je geen hemelse wandel. En dat komt vaak vanuit onwetendheid, omdat je dan de woorden van de Heer niet, het evangelie niet gehoord hebt. Dan gehoorzaam je de overste van de macht der lucht. Dan is je bron niet in God, maar in het rijk der duisternis. En dan zegt Paulus, dat is zo in jouw leven geweest. En je kunt zelf beoordelen hoe erg dat is geweest in je leven. Maar laat het niet meer zo zijn in je leven, zegt hij erbij. Laat je vermogen om te begeren, om te verlangen, een prachtig ingeschapen vermogen van wat God bij de mens ingeschapen heeft, laat dat gericht zijn op Gods koninkrijk, op Gods plan, op zijn woorden, op zijn evangelie, op de genade en de liefde, de blijdschap, het herstel, de vrede en de gerechtigheid van God in Jezus. Laat daar jouw verlangen op gericht zijn, jouw begeren. En laat je verlangen niet meer bevruchten door een boze geest. Want laat je daardoor niet langer beheersen. Want dan mis je je doel van God met je leven. Dan zondig je. Laat je niet focussen door een boze geest op wat niet goed is. Vooral de geest van hysterie is daar een meester in, om jou te focussen op dingen die misschien nog niet goed gaan en daar maar in door beheerst te laten worden, zodat het al je aandacht opeist. Nee, zo mag het niet langer zijn in je leven, zegt Paulus. En dan gaan we verder naar vers 15. En daar zegt Petrus, die doet een oproep, en daar zegt hij van: leef een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. En dan valt mij op dat hij, dat slaat op God, dat hij roept. God roept. En ik denk, zoals we hier zitten, dat heel veel van ons God hebben horen roepen. En wat doet God? God roept jou om naar Jezus te gaan. Want Jezus kan jou redden en verder redden, zodat jij het einddoel van het geloof bereikt. Leer het om Gods roep verder te verstaan. Samuel leerde het. Hij leerde het van Elia. En misschien mogen wij elkaar ook helpen om Gods stem verder te leren verstaan. En weet dat God altijd roept door zijn heerlijkheid en macht. Vanuit zijn verheven positie roept hij jou om hoger op te komen. Om deel te krijgen aan al het mooie van hem. Wat een genade van onze God. God roept en brengt je bij Jezus. En waartoe roept God? Dat kun je je afvragen. En ik heb wat teksten opgezocht die gaan over het roepen van God. En Paulus en Petrus die hadden dat roepen van God blijkbaar heel goed verstaan. Want in hun brieven, en ook in het evangelie geloof, maar in hun geschriften, laat ik het zomaar zeggen, daar staat dus veel over het roepen van God. God roept tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus. Dat schrijft Paulus in 1 Korinthe 1, vers 9. Duidelijk oproepen, daar kun je niet omheen. Maar God roept nog meer hoor. God roept tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon, Jezus Christus. Dat schrijft de Romeinen schrijver, ik denk dat dat Paulus is, in hoofdstuk 8, vers 29. Kun je ook niet omheen. Waar roept God nog meer toe? Zo, dat is wat. Tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Zegt Paulus. Zou je er niet blij van worden? Is toch prachtig? Maar dat is nog niet alles hoor, alsof het nog niet genoeg is. God roept nog meer. Hij roept tot vrede. Dat is mooi in deze tijd. Jij, mens, harmonieus levend, in gemeenschap met Jezus, geleid door Heilige Geest, een en al vrede. Daartoe roept God jou om harmonieus te leven. Niet meer gedeeld, maar heel. Shalom. En God roept nog wat. Tot het treden in de voetsporen van Jezus. Dat staat in 1 Petrus 2 vers 21. Dus in het volgende hoofdstuk van waar wij nu mee bezig zijn. En dat slaat op het lijden van Jezus. En als jij nog moet lijden, dan zegt eigenlijk Petrus, dan moet je ervoor waken dat je niet zondigt. Maar dat je net zo door dat lijden heen gaat. Hoe moeilijk het ook is en hoe vervelend het ook is, dat je net zo doet als Jezus. Dat je niet gaat oordelen, maar het overgeeft aan God die rechtvaardig oordeelt. Is nogal wat hè, waar God toe roept. Gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon Jezus Christus. Dat je dus net zo gaat worden als Hij. Tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heer. Al die mooie eigenschappen die in Jezus tevoorschijn zijn gekomen, die Hij in zijn leven heeft verkregen, die mogen ook in jou gestalte gaan krijgen. Je zou kunnen zeggen, het zijn gewone andere omschrijvingen van het einddoel van het geloof, de zaligheid der zielen. En je bereikt dat vanuit je gemeenschap met Jezus, waartoe God je roept. Want Jezus is onze leidsman en de voleinder van ons geloof. Vanuit je relatie met hem leidt hij je te geloven in de dingen van zijn vader en voleindigt hij dat geloof. Hij zorgt ervoor dat wat jij gelooft wordt verwezenlijkt. Dat mag je geloven. Geloof je dat? En dit hele gebeuren, die hele ontwikkeling, mag in vrede plaatsvinden. Dat is nog eens genade. Dat is grote genade dat jij in en onder alles mag leren vrede te ervaren. Dat is grote genade van God en van Jezus. Dat je je niet innerlijk op hol laat brengen door boze geesten, maar dat je in een diep vertrouwen op God en Jezus, wat er ook aan de hand is, kunt belijden van: Heer, ik ben ervan overtuigd, het komt goed. Dat geloof ik. En dan blijft er vrede in je hart. En laat je dat niet roven door de kapers op de kust. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is. Zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. God is heilig. Wij mogen heilig worden, heilig zijn. Daartoe worden we opgeroepen. En dat kun je niet bereiken, niet halen, door extreem je best te doen, te presteren, maar alleen door je overgave aan God en aan Jezus. En dit is niet de eerste keer dat het in de Bijbel staat van: wees heilig, want ik ben heilig. Dat staat al in het Oude Testament, in Leviticus. Een drietal keren staat dat daar. En de eerste keer is dat in verband met het eten van onreine dieren, wat een beeld is van het contact met onreine geesten. En God zegt eigenlijk: daar moet je je verder van houden. En de tweede keer is het in verband met het houden van zijn wetten, zijn inzettingen. En dan zegt de Israëlieten, die weken daar wel eens van af. Maar God zegt: je moet gewoon doen als een gehoorzaam kind, dat verzin ik erbij. Als een gehoorzaam kind wat ik tegen je zeg. Heilig je. En de derde keer is het vanwege het dienen van afgoden. En dan zegt God: offer je kinderen niet aan de afgod Moloch. De druk van occulte geesten in die tijd was zo groot dat sommige mensen hun kinderen doden als offer voor Moloch. Je kunt het je niet voorstellen. Maar, denk ik dan, wat betekent dat dan voor ons? Ik heb gedacht, wat nog kind in jou is, wat nog niet volwassen is in jou, dat moet je niet offeren aan boze geesten. Snap je dat? Dat betekent dat je daarin niet moet blijven hangen en er maar genoegen mee moet nemen. Nee, waar jij nog wat kinderlijks in jezelf ontdekt, dan ga je er samen met de Heer wat aan doen. Heer, help mij, is dan je gebed. Hoe kan het anders in mijn leven? Ik zie dat het nog zo onvolwassen is, en help mij om ook in dit facet van mijn leven volwassen te worden. God is heilig. God is niet te evenaren. Zijn heerlijkheid en glorie, zijn majesteit, stijgt boven alles uit. God is enkel goed. Gods heiligheid slaat ook op zijn eenheid, op zijn heelheid. En God roept ons op om heilig te leven, om één te zijn, om heel te zijn, om heilig te zijn. Eigenlijk is het normaal dat je als mens heilig leeft, omdat je naar Gods beeld geschapen bent. Innerlijk één zijn en niet gedeeld zijn, dat is de norm bij God. Omdat Hij zo is. Heilig, heel. Maar helaas, de invloed vanuit het rijk der duisternis heeft veel ontwricht in het leven van mensen. Door de begeerte van de tijd, onze onwetendheid, zijn we onrein, onheilig geworden. En God wil niet dat dat zo blijft. En gelukkig hoeft dat ook niet. En Jezus verklaart je voor rein, voor heilig, als je hem hebt aangenomen. Gij nu, staat er in Johannes 15 vers 3, zijt rein door het woord dat ik tot u heb gesproken. En dan in vers 16 wordt die oproep nogmaals herhaald. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Heiliging, het begint in je hart. Jezus verklaart ons rein en heilig. Jezus zet ons apart voor God om te leven in gerechtigheid. Jezus reinigt eerst onze binnenkant en van daaruit werkt het naar buiten in je doen en in je laten. Jezus woont in ons hart door de doop in Heilige Geest en doet in ons hart zijn heiligende werk. Wat een genade. Hij verandert ons hart van een hart van steen in een hart van vlees. Dat is nog eens mooi. Als jij een hart van vlees hebt, een hart wat gevoelig is, gevoelig voor God en voor Jezus, een en al gewillig, met een geweldige motivatie om God te dienen, met de instelling om je in te zetten voor de gemeente, met de mentaliteit om immer paraat te zijn voor God en voor Jezus, voor zijn woorden, voor hun woorden, voor Gods plan. Dus dat begint in je hart. En van daaruit werkt dat uit en bouwt Jezus samen met jou en met mij aan ons levenshuis. Zorgt hij ervoor dat we dat bouwen op de rots, op Gods woorden. God heeft voor ons levenshuis een ontwerp. Hij is de ontwerper. En dat ontwerp is gelijkvormig zijn aan Jezus. Zijn heerlijkheid deelachtig zijn. Weet je nog waartoe hij je riep? En Jezus werkt dat uit. En ons levenshuis is alles wat we ons eigen maken en verwerken. En dat levenshuis van ons is gelukkig niet statisch. Dan zouden er een hoop nare dingen ook in zijn, denk ik. Nee, het is een ontwikkeling. Je bouwt eraan samen met Jezus. Je voegt steeds nieuwe delen eraan toe en andere delen worden samen met de Heer weggenomen. En voor de renovatie van een aartshuis vraag je een aannemer. Maar voor de renovatie van je levenshuis vraag je of Jezus je ten volle wil helpen. En als jij dat vraagt, nou, Jezus is blij, dat weet ik zeker, om jou daarbij te helpen. En dan sluit ik af met de laatste tekst. En als u hem vader noemt, die ieder naar zijn daden beoordeelt, zonder aanzien des persoons, heb dan ook ontzag voor hem tijdens uw leven als vreemdeling. Ja, een vreemdeling op aarde. Je hebt je thuis, als het goed is, in Gods koninkrijk. Je bent een hemelburger door Jezus met zijn leven, met zijn bloed, gekocht voor God om in Gods koninkrijk te leven en alle gerechtigheid te vervullen. Zo te leven zoals God het bedoelt. En God mag je je vader noemen, omdat Jezus jou voor hem gekocht heeft. Hij heeft je vrijgekocht van je ijdele wandel. Je ijdele wandel. Het zinloze leven, zegt onze vertaling. En dat woord ijdel, daar heb ik altijd iets mee. Dat vind ik een prachtig woord. Maar dat betekent leeg. En waarom vind ik dat mooi? Omdat op de schepen waar ik vroeger op gevaren heb, die stoomschepen, die hadden een meter in de machinekamer en die gaf het ijdel aan. Ja, kun je afvragen, wat was dat ijdel dan? Nou, die ketel in de ketelruim, die maakte stoom en dat ging door een leiding naar de turbine en daardoor kon dat schip gaan varen. En die stoom die door die turbine was gegaan, die werd gecondenseerd in de condensor. En dan werd die stoom werd weer water en dat ging weer naar de ketel. Dat was een kringloop. Maar in die condensor moest de druk zo laag mogelijk zijn. Want dan kon er zoveel mogelijk energie uit die stoom omgezet worden naar kracht, wat uiteindelijk naar de scheepsschroef ging. Dan was het rendement zo hoog mogelijk. En dan had je dus een meter en die gaf dat ijdel de druk in de condensor aan. En die moest dus eigenlijk bijna nul zijn. Helemaal nul lukte niet, maar bijna nul. En er was een apparaat en die zorgde ervoor dat dus die druk in de condensor zo laag zou worden. En er was een stoomejector. En die zoog die lucht eventueel die er nog in zat uit. En die maakte een gigantisch typerend geluid. En als je in die machinekamer was en er was een cacofonie van geluiden, maar de stoomejector die dus te maken had met dat ijdel, dat steeg boven alles uit. Dat was onherkenbaar, dat geluid. Nou, laat het zo zijn dat het ijdel in jouw leven, dat dat niet meer herkenbaar is. Hè? Dat daar in jouw leven dat een vrede is. Enkel vrede, enkel heil, enkel gericht op Gods plan, op zijn evangelie. En ik sluit af met een wens van Paulus. Moge de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na. Wees daarmee gezegend. Amen. Ik wil danken. Dank u wel, Heer Jezus, voor deze boodschap. Deze oproepen ook. Het perspectief wat erin zit. Wat u ons schetst en waar u ons leidt, Heer. Het is grote genade. Ik dank u daarvoor. En ik bid u voor een ieder dat we er wat mee gaan doen met dit woord. Met deze vreugde die voor ons ligt. Met het uitgroeien naar een mens zoals u bent. Daarin zegen ik een ieder. In uw naam, Heer Jezus. Amen.